Kun je nagaan hoe dat voor die jongen zelf is, hè? Want die is inderdaad maar 18 jaar en die hoort het en die leest dat. En die zal door de een op zijn schouder worden geslagen. En ik zag Dumfries wel een paar verstandige dingen zeggen. Maar ik denk dat we hem vooral moeten laten voetballen. En de column van Sjoerd was duidelijk. Maar goed, die hebben we ook wel eens gehad over Frenkie de Jong. Het is altijd een beetje puzzelen in het begin, hè? Als je een speler tot een heel groot talent bombardeert.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Hartelijk welkom bij weer een nieuwe AD Voetbalpodcast, waarin we gaan praten met Mikkel Schouka, Maarten Wijfels en met Johan Inan over het Eredivisie voetbal van dit weekend. En we doen het ook over Oranje, blik vooruit op de Interlandse onder Frank de Boer. En we doen dat niet met elkaar in één ruimte, maar coronaproof zit iedereen thuis. Dus hier en daar hebben we een internetverbinding, maar daar gaan we praten over PSV, Ajax, Feyenoord, AZ en Oranje. Het was echt een bizar weekend. Het was slecht, het was opmerkelijk, enorme scores.
Het was misschien wel slecht, maar het was ook wel leuk. Hè? Als Liverpool met 7-2 verliest een keer, Groningen wat verrast, AZ die wedstrijd. Het was toch wel leuk om Studiosport en de andere uitzendingen even te kijken gisteren.
Ja, maar het was geen feest. Ik kijk even ook naar Maarten met een schuine oog en naar Johan. Maar het was geen feest om voetbal te kijken gewoon op Fox een hele wedstrijd. Want het was, ik denk als je gaat turven hoe vaak ploegen de bal überhaupt meer dan 3 keer naar elkaar hebben gespeeld, dat je echt schrikbarend laag uitkomt.
In de Eredivisie wel. Maar inderdaad, Sevilla, Barcelona, Sevilla was weer geweldig.
Ja, dat klopt, ja.
Alleen, maar goed, we hebben het over de Eredivisie. Hè? Maar nee, het is. Het houdt gewoon sowieso over de hele linie gewoon niet over nog. De eerste wedstrijd dun. Het is, af en toe is er een ploeg dat je zegt, nou oké, dat lijkt ergens op. Maar het is. Maar er is ook voor gewaarschuwd, hè? Na acht maanden niet, een maand of 6 eruit. Dat zou niet gaan meevallen en dat zie je wel terug.
Ja, dat klopt, ja. Nou, we hebben weer 4 stellingen. Stelling 1, jongens, daar gaan we. Ik leg hem even bij jou neer, Mikos. Dik advocaat is op zijn best als hij boos en getergd is.
Ja, dat bleek maar weer, denk ik. Hij heeft op één ding na heeft hij het allemaal naar zijn hand kunnen zetten. En het was toch wel een kruispuntje, denk ik. Hè? Als hij deze wedstrijd had verloren. Ja, het chagrijn droopte vanaf de afgelopen week. Dan was het toch een heel ander gevoel geweest. En nu ja, krijgt hij zomaar in de schoot geworpen dat Ajax verliest. AZ moddert maar wat aan voorlopig. PSV presteert nog niet heel goed. Dus van de vrijdag waarin hij dacht van ja, als ik met zo'n selectie speel, word ik straks 4e. En heeft dat dan allemaal wel veel zin, zit hij nu plots aan kop van de ranglijst. En ja, het duidelijkste was natuurlijk de manier waarop zij speelden. Dat was zoals hij het wil. Ik vroeg na afloop die discussie over dat afjagen en dat inzakken. En dan raak je toch een beetje geprikkeld. Zegt, ja, er is helemaal geen discussie. Want ik geef aan hoe het moet. Maar er is natuurlijk wel een vorm van discussie. Omdat die spelers het in ieder geval niet uitvoerden zoals hij wilde. Maar dat deden ze tegen Willem II wel. En ik denk dat dit wel een van de beste wedstrijden van Feyenoord was in de laatste maanden. Zeker natuurlijk. Er is niet veel gespeeld. Maar de laatste jaren misschien wel. De tweede helft tegen Willem II was echt heel makkelijk.
In jouw begin zit een zinnetje opgesloten. Als dit dus niet goed genoeg was geweest in het begin. Hè? Als ze hadden verloren dit weekend. Wat dan? Wat zou er dan gebeurd zijn?
Nou ja, kijk. Het is niet zo dat er dan koppen hadden gerold of zo. Maar advocaat, die heeft natuurlijk op de deur staan rammen van de week. En die heeft gezegd, ja, die Jurgensen is altijd geblesseerd. Bozeniek, ja, daar wil hij in het publiek of publiekelijk niet te veel meer over zeggen. Maar die is natuurlijk niet goed genoeg. Dat kunnen we allemaal natuurlijk heel vervelend vinden dat iemand dat over zijn eigen spelers roept. Maar het is ook gewoon zo. Hè? Die jongen is er nog niet echt aan toe. Het lijkt me meer iemand voor een inval in de slotfase als er wat geforceerd moet worden dan dat je daar een hele wedstrijd mee speelt. Dus ja, hij is daar boos om geworden en hij wilde een speler bij. En dan krijg je natuurlijk een stroming die zegt, ja, daar hebben we Dik weer. En nu loop je stampvoetend voorbij en nu moet de speler. En ja, hij wil ook wel vaak natuurlijk graag nog wat extra spelers. Arnees is heel duidelijk geweest. Die heeft gezegd, ja, we doen het niet. Zolang er geen spelers meer verkocht worden, blijft deze selectie intact. Ook niet als er nog een buitenkansje komt. Dit is het. Nou ja, daar is hij kwaad om. En dan schuift hij een beetje, heeft hij linsen in de punt. En ja, dan pakt dat voetballend plotseling goed uit. Het is maar één wedstrijd. Hè. Het kan straks in de Kuip met inzakken en linsen in de punt misschien wel heel anders zijn. Maar ja, wat er was gebeurd als ze verloren hadden, dan was het chagrijn toegenomen. En we hebben wel vaker in de carrière van advocaat gezien dat als dat chagrijn toeneemt en toeneemt, ja, dat het ergens ook een keer knapt. Dat zeg ik niet mee dat hij dan meteen was gestopt. Want ja, het is de laatste jaar in zijn carrière. Waarom zou hij er zomaar mee stoppen? Maar als het chagrijn toeneemt bij Dik, dan wordt het er allemaal niet beter op.
Maar wel leuker toch, Maarten? Het is wel leuk om naar te kijken, zo'n persconferentie vrijdag.
Ja, maar ik heb alleen wel altijd de vraag van, In hoeverre is het nou ook een beetje spel van hem? Want gistermiddag kwam hij dan ook voor de camera en dan begint hij op zijn advocaat een beetje te lachen en een beetje te... Ja, dat is bij hem altijd wel een beetje dubbel, vind ik hoor. Als je er van de buitenkant naar kijkt, dan denk je van ja, hij zet het misschien een beetje zwaarder aan dan die het vindt. Maar goed, het is wel een feit dat Feyenoord, maar dat hebben we voor het seizoen al wel geconstateerd. Ze hebben toch een soort vastigheid wel, waardoor ze best lang gaan meedoen dit seizoen. En zeker nu het volledig onvoorspelbaar is hoe die competitie gaat lopen.
Maar het zag er ook in het begin toch niet heel best uit bij Feyenoord gisteren. Tegen Willem II?
Nou,
nee, maar joh.
Ja, dat gaat echt om de openingsfase. De doelpunt was natuurlijk was niet heel sterk verdedigd. Maar ja, na zo'n doelpunt kijk je altijd hoe zo'n ploeg dan reageert. En Feyenoord staat heel het seizoen al achter, hè, behalve bij PEC. Maar elke keer komen ze op achterstand. Nou, ze bleven eigenlijk wel rustig. En dan moet je ook een beetje geluk hebben dat je natuurlijk niet al te lang erover doet om gelijk te maken. Maar ja, dat gebeurde. En daarna zag je eigenlijk wel dat Willem II kwam eigenlijk niet meer aan te pas. Want Feyenoord is echt heel compact aan het spelen. Geeft niet zoveel meer weg. En ja, en kreeg toch wel steeds meer momenten om te scoren.
Het wordt alleen maar compacter als je Diemers als soort linksbuiten, linkshalf neerzet.
Ja, nou, ja precies. Het is natuurlijk gewoon een blok wat daar nu staat. Het is natuurlijk helemaal geen linkerspits Diemers. Maar ja, die vult dat op een bepaalde manier in. In de voorbereiding deed hij dat tegen Dortmund. Was het volgens mij op de rechterkant. Dat deed hij best wel aardig. Dus ja, het is in ieder geval een speler die zorgt dat hij zijn taken uitvoert. En dan is het niet de vormgever. Maar zoals ik vandaag schreef, ja, die vormgever hebben ze gevonden, hè, in Portugal. Voor een prikje volgens mij. Een paar ton. Bij Vitória Guimarães vandaan, Texera. En ja, achterin speelde Spajic. Ja, die heeft 3 keer getraind. Maar dat zag er heel kalm uit. Ik zag Van Basten gisteren bij Rondo vertellen dat hij vond dat Feyenoord eigenlijk het meest rustige centrum had. Dat het bij PSV nog niet overloopt. Dat Ajax heel erg zoekend is. Dat AZ het nog niet heeft gevonden. Ja, misschien dat dit wel een schot in de roos is. Kijk, hij wordt niet erg onder druk gezet, maar hij speelde wel alsof hij er al jaren speelde. En ja, met hem en Senesi zou dat best wel eens een prima centrum kunnen zijn.
Het is wel weer bijzonder, hè, Johan, dat advocaat het toch weer voor elkaar krijgt om ergens stabiliteit in zijn ploeg te krijgen op het moment dat het heel onrustig is. Zo apart om te zien, toch?
Ja, alleen vorige week hadden we het erover en waren we toch een beetje aan het kijken van ja, waar ligt het nou aan? En het systeem was voer voor discussie binnen dingen en dan winnen ze een week later en dan...
Ja, maar zo gaat het.
Zo is het ook. Maneschijn.
Welkom bij de podcast.
Dus, ja.
Nee, dat moet niet doen.
Oh, niet?
Nee, natuurlijk niet. Nee, 10 wedstrijden wachten, hebben we toch gezegd.
Ja. Maar jongens. Weet je wat ik wel vandaag een beetje had? Ik heb dat vandaag ook in Panenka geroepen ook al. Ik vind het toch een gemiste kans dat de KNVB niet al die topwedstrijden gelijk in het begin heeft ingepland. En dat we dat allemaal pas in januari kunnen zien. Ik had het wel willen zien nu, hoe die ploegen ervoor staan. Ook zonder publiek.
Ja, dat is zo. Want je zag bij Ajax gisteren het meest duidelijk dat als er geen publiek is, dan moet het echt uit die spelers zelf komen. En dan daar zijn er geen hulpfactoren of geen dingen die je nog kan aanwenden om een wedstrijd te beïnvloeden. Ja, en dan valt het niet mee. En dat zag je bij, toevalligerwijs misschien, dan zag je bij jong Ajax eerder ook tegen NAC in dit weekend. Dat viel ook niet mee toen ze het echt helemaal zelf moesten doen. En ja, dat zou het wel interessant zijn om nu een Feyenoord Ajax te zien bijvoorbeeld.
Maar als je dat in ogenschouw neemt, is die prestatie van Groningen natuurlijk echt heel knap. Want het is een elftal wat niet overloopt van kwaliteit. Ja. Het moet eigenlijk gedragen worden door een stadion. En dan zetten ze dit neer. Wat ik daar heel opvallend vond, was trouwens die 8,5 minuut blessuretijd. We hebben het er vaker over gehad.
Ja.
Laatst was het 4 minuten toen Onana er zelf al 4 had gepikt. En nu kregen ze er 8 en nog 30 seconden extra.
Weet je, neer, voor het laatst heb ik dat meegemaakt in het amateurvoetbal. Dat je dan nog van die scheidsrechters hebt die dan in de tweede helft nog 8 minuten bijtellen. Want dan 8, 9 minuten, maar dat is in betaald voetbal bijna nooit meer.
Dat heb ik wel meegemaakt. Maar meestal moesten die rennen naar het parkeerterrein als er nog wat gebeurde in de slotfase. Dus,
Maar dat klopt, Mikos. Ja. Danny Buijs zei het na afloop ook. Hij zei van het is... Nou, hij vond dat ze heel goed organisatorisch gespeeld hadden. En dat vond hij des te knapper omdat er geen publiek bij was. Voor mij zei hij letterlijk van normaal geven die een boost en energie. En dragen ze je, zoals jij net zei. Maar dat was gisteren helemaal. En met dat idee ga je er ook zitten. Zo van, heeft Ajax dan nog minder te duchten van een bijvoorbeeld Groningen. Zonder publiek, minder weerstand. In het begin dacht je dat even te zien, want het overwicht was wel heel groot. Maar in kansen uitdrukken, hoor maar, dat was echt...
Nou, laat ik dan gelijk stelling 2 erin gooien. Mag je gelijk op reageren, Johan? Ajax heeft meer nodig dan alleen Davy Klaassen en Kleiber.
Oeh. Ja, Europees of nationaal gezien?
Nationaal gezien ook kennelijk, als je verliest van Groningen met 1-0. Tegen een jeugdteam.
Ja, ja, ik denk wel dat ze met Klaassen erbij, die straks gepresenteerd gaat worden, moet het in ieder geval genoeg zijn om in Nederland kampioen te worden. Of het genoeg is om, om Europees te overwinteren, dat weet ik niet. Ik vind nog steeds in aantallen niet echt overhouden, zeg maar. En gisteren hebben we wel kunnen zien dat... dat is zo gek. We hebben hier zo vaak geroepen dat die voorbereiding, daar moet je totaal niet aan vastklampen. En dat blijkt bij Ajax wel. In de voorbereiding liep het echt als een tierenlier. Kans na kans. En gisteren tegen Groningen hebben ze, denk ik, in 90, nou laten we het 100 minuten noemen, twee uitgespeelde kansen gehad. Dus ja, nee. Ik denk wel dat een type Davy Klaassen meer dan welkom is. Dat hebben we gisteren denk ik ook wel kunnen zien. Iemand die gif brengt. Een echte aanjager op het moment dat je met 1-0 achterkomt na 48 minuten. Want het duurde ongeveer een half uur totdat Ajax in de smie zat van, tenminste zo leek het. Zo van, hé, we moeten nog even minimaal een keer scoren.
Ja. Maar wat is de beste plek voor Tadić nou in dit elftal? Want hè, dat is toch de speler die... We hadden het erover vorige week geloof ik. Hè, van wat voor seizoen gaat hij nou spelen? En vorig seizoen was eigenlijk een anoniem seizoen wel voor hem. En nu? Wat is nou de beste... Toch maar centraal in de spits?
Nou, Ten Hag zegt dat linksbuiten zijn beste positie is. Dat hij daar het meeste rendement heeft. Maar als je hem de voorbije weken ziet worstelen met zichzelf ook een beetje... Dan heb je het gevoel dat hij maar beter weer in de spits kan plaatsnemen. Ook omdat Labiat daar, in tegenstelling tot de voorbereiding, ook niet helemaal lekker uit de verf komt.
Maar Tadić was toch juist de ideale spits vorig jaar in de Champions League? Heeft dat toch bewezen? De Tadić-variant werkte toch geweldig?
Vorig jaar weet ik niet.
Het jaar daarvoor?
Maar het jaar daarvoor is dat wel gebleken. Vorig jaar had hij toch wel matig jaar, denk ik. En ik denk dat zijn rendement stokte en dat Ten Hag van daaruit is gaan kijken van ja, weet je, hoe ga ik vooral naar die maand, naar die weken waarin Ajax maar niet wist te winnen en AZ steeds dichterbij kroop, heeft Ten Hag toch een aantal dingen genoteerd en is hij tot de conclusie gekomen dat Alvarez geen verdediger is en dat Labiat misschien wel een extra optie kan worden als valse spits. En dat daardoor Tadić, die wat minder draaide, zoals gezegd, misschien wel weer op links moest gaan spelen. Maar ja, nu na 3-4 weken competitie, moet hij dat mogelijk ook alweer herzien. Want Alvarez op het middenveld, ik vind het er nog steeds niet uitzien. Tadić, wat ik al zei, die worstelt. Labiat is ook, heeft ook volgens mij in 4 wedstrijden 1 doelpunt gemaakt. Dus... Ten Hag die kan weer aan de tekentafel gaan zitten. Dat is wel duidelijk, denk ik.
Maar met Klaassen komt er wel iemand binnen. En daar heb jij vaak voor gepleit, Maarten. Haal nou iemand uit een buitenlandse competitie van een jaar of 5, 26. Nou, 27 in dit geval. Haal die eens terug. En dat is dan wel gelukt om een Nederlander terug te halen voor een flink bedrag geld.
Ja, nou ja, dat hopen ze natuurlijk dat hetzelfde effect heeft als Blind terughalen toen. Tadić terug. Het enige is wel dat... Want Blind kun je bijvoorbeeld zeggen, die kwam van United. Nou, die speelde wel... boven in de ranglijst. Ja, Klaas speelt wel onderin. Het is tenminste vorig jaar toch. Ja, ik heb geen idee of of hij meteen nu het niveau weer heeft om het verschil te maken. Als het wel meteen in de Champions League tegen Liverpool is. Op wat voor niveau komt hij dan binnen? Ja, dat moeten we zien. Maar het is wel logisch dat je in die leeftijdscategorie ook kijkt. En dat zie je toch, hè, dat voor het seizoen. Feyenoord heeft die leeftijdsopbouw, dat klopt wel in dat elftal. Even los van kwaliteit, maar gewoon leeftijdsopbouw. Nou, bij PSV was dat vorig seizoen, dat klopte helemaal niet. Nou, die zijn dat nu ook aan het herstellen met die Sahavi, met die Philip Max, met die keeper van 26. En Ajax, ja, die moet ook zorgen dat ook weer op orde is. Die leeftijdsgroep, zeg maar tussen 25 en 30, 31, daar moet je gewoon echt een paar goede... sterkhouders zeggen ze dan, die moet je daar hebben. En dat is belangrijk.
Wat wel opvalt, de afgelopen jaren is bij Feyenoord veel kritiek...
Van kunnen ook.
Ja, precies. Dat zijn de spelers die poppen, toch? Noemen ze dat altijd in die systemen, toch? 5, 6, 27.
Ja.
Wat de laatste jaren vaak geroepen werd bij Feyenoord, Mikos, bij Van Geel met de aankopen die allemaal mislukt zijn. Als ik nou kijk naar het rijtje aankopen van Overmars, van Alvarez, Martinez... Ook de jongen die het Belgisch gaat, Standard Luik, die alweer weg is. Er zijn toch best wel veel spelers. Ja, Marien, best wel veel jongens gehaald voor meer dan 10 miljoen. Die het eigenlijk niet goed doen. Dat is toch ook best opmerkelijk. Dat je het dus nu moet gaan herstellen met Davy Klaas, die 3 jaar geleden is weggegaan. En dat je het dus eigenlijk het niet voor elkaar krijgt om die jongens ook te laten renderen.
Nee, ja, bij Overmars is het wel zo, daar staat dan ook alweer een heel rijtje geweldige aankopen tegenover. Hè? Met Tadic en nu waarschijnlijk Anthony, Kudus, dat soort spelers waarin het wel vaak is gelukt. Maar ja, het is wel een feit dat er een hoop bij zitten die het niet hebben gebracht. En het gekke daarvan is natuurlijk dat het, Johan heeft het een paar keer genoemd, het moet allemaal Champions League proof. Hè? Nou, in Amsterdam kijken ze eigenlijk wel wat verder dan de Eredivisie. De Champions League proof, dat moet er staan. Ja, als je dan bij Groningen uit tegen een ploeg, met alle respect, met jonge jongens die heel erg hun best doen, maar die niet overlopen van kwaliteit. Als je daar zeg maar niet het antwoord op weet, ja, dan is er wel iets mis in die selectie. Dus ja, ik denk dat het nu wel, dat het echt wel een kantelpuntje kan zijn, ook met die aankopen. Kijk, Marien was best wel een dure speler. Het voordeel van Ajax is wel, als ze ze verkopen, leiden ze over het algemeen geen verlies. Dus bij Feyenoord is het dan wel, die hebben dan 6 miljoen uitgegeven en die gaan er dan gratis uit waarschijnlijk. En bij Feyenoord krijgen ze, bij Ajax krijgen ze in ieder geval het bedrag altijd nog terug. Maar er zitten wel een paar misperen tussen. En Alvarez was er eigenlijk ook zo een. En die moet nu in één keer wel alles weer gaan brengen. Ja, die laat het ook nog niet zien. Martinez vind ik zelf wel verrassend. Ja, Marco Jan, ook geen verlies opgeleden. Maar Martinez vind ik zelf wel verrassend, omdat ik dat eigenlijk vorig seizoen best een goede speler vond. En ik heb niet het idee dat hij op de WIP zat, maar... Ja, die hebben we dit seizoen nog niet teruggezien. En die heeft wel dat gif, hè, waar Johan het net over had. Alvarez heeft dat ook wel, maar het is meer een langzame opname als je er naar kijkt. Maar die Martinez vond ik wel vorig seizoen goed spelen.
Maar ja, vraag is wel altijd van we leggen dat nu bij Overmars neer. Maar ja, ik weet niet of dat aan technisch directeur ligt. Het kan ook wel zijn dat dat aan trainers ligt. Hè, dat die net een speler in een andere positie gebruiken. Of dat er dan juist... als hij meedoet, dat er dan anderen weer in een andere rol komen die dan niet renderen, waardoor die speler dan er weer eruit gaat. Ja, ik vind het altijd lastig hoor, bij wie dat nou ligt. En misschien ligt het soms ook bij die spelers zelf, die Marien. Ja, het kan ook zijn dat die jongen gewoon karakterologisch, ja, Amsterdam, dat moeilijk is. Ja, misschien moet je dat als club dan eerder inschatten.
Je, toch, je praat toch met jongens, je kijkt naar de mentale staat van dat soort jongens, je scout op hoe ze spelen.
Ja, maar bijvoorbeeld Kivu, kan ik me nog herinneren. Die kwam binnen als een hele schuchtere, rustige jongen. En die ontluikte helemaal in Amsterdam. Ja, kun je dat altijd voorzien? Die begon met 2 rode kaarten, geloof ik, de eerste wedstrijd. Of 3. 2 of 3. Ja, het is, ik weet het niet. Dat was uiteindelijk wel goed gezien van de technisch directeur. Maar dat had ook helemaal mis kunnen gaan na die eerste 2 wedstrijden.
Johan?
Vind ik altijd lastig, hoor.
Ja, en er komt ook bij, je moet een selectie van 25 man samenstellen, waarvan er maar 11 kunnen spelen. Dus er zitten, voor mijn gevoel, altijd wel een paar misperen tussen. Er is geen club waar dat niet gebeurt. Alleen bij Ajax, ja, weet je, er zitten wel een paar tussen. Jullie net ook zeiden van 10, 12 miljoen. Waarbij je denkt van, hoe is de vredesnaam mogelijk dat die in Amsterdam zijn beland? Bij Marc-Jan heb je dat, Marien heb ik in de voorbereiding nog een paar potjes gezien. Daar denk je ook van, wat is hier... Hoe kan er voor deze jongen 10, 12 miljoen betaald zijn? Ook omdat sommige spelers ook totaal niet bij Ajax passen. Bij Alvarez heb ik dat ook. Als je die ziet spelen, zo houterig en ruig. Dat zagen we tegen ja. Vitesse vooral. Dan denk je van ja, weet je, je hoeft toch niet een meesterscout te zijn om te kunnen zien dat dit geen Ajax-speler is. Heb ik nog steeds. En nou wordt hij in eerste instantie wordt die gehaald als vervanger van Matthijs de Ligt. En dan blijkt hij niet goed genoeg te zijn als mandekker. Ook aan de bal natuurlijk een wereld te winnen, die jongen. En dan wordt hij daarna op het middenveld neergezet. En dan, ik heb het vanaf de voorbereiding al geroepen. Ik snap wel hoor dat Ten Hag het probeert met zo'n jongen op het middenveld om... Ja, om er toch meer balans in te krijgen. Alleen, we kunnen nu zo langzamerhand wel constateren dat hij vooral het spel vertraagt en weinig waarde heeft in balbezit.
Wat doet Dix trouwens af aan de prestatie van Groningen?
Wat?
Ja. Doet niet zelf aan de prestatie van Groningen gisteren?
Ja, balken, hè, jongens.
Ja. Nou, dat was leuk, hè, om te zien.
Ja.
Zie, Die jongen wist na afloop niet of hij nou... Die wilde natuurlijk het stadion rondsprinten. Nou, je zag hem zitten en heel bescheiden. Ik heb de winnende goal gemaakt tegen Ajax. Maar ja, moet ik nou op de voorgrond gaan treden? Nee. De interview was heel leuk. Hij bedankte de interviewer nog. Ja, dat was leuk om te zien. Die jongen had je wel een vol stadion gegund. Hè?
Maar wel grappig, want in de eerste wedstrijd speelde Groningen tegen PSV. En toen viel Robben natuurlijk uit. En toen kwam er een vervanger in. En die was nog niet geboren toen Robben zijn eerste wedstrijd speelde. En die scoorde ook. Dus ze hebben daar nu twee.
Dus het Robben-effect is dat, zeg maar, hè?
Ja.
Hey jongens, ik ga door naar de derde stelling. Leg je even bij jou neer, Maarten. Roger Schmid maakt van Iatare een betere voetballer.
Ja.
Mooi ook gelijk dat er ergens een pingetje gaat, als ik dat zeg. Ja. Dat is wel mooi.
Wat zeg je?
Er ging ergens een pingetje af, volgens mij bij Mikos. Dus dat is gelijk een mooie...
Wat je wel
hoort... Kijk, het is wel interessant. We hebben er genoeg over geschreven, over gepraat, over Iatare. Maar ik vond het wel leuk wat zo'n Denzel Dumfries... Dat is een hele oorspronkelijke jongen. Nou, die ging vrijdag zitten en die vertelde hoe hij er naar keek. En die zei gewoon toch ook wel wat het gevoel is bij die medespelers... van hij moet er gewoon meer aan doen. Het kan niet zo zijn dat jij zo zwaar terugkomt van vakantie. En dat is niet voor de eerste keer. Dat zit gewoon... Ja, die medespelers die pikken dat eigenlijk ook niet meer. Dat was in een beetje hele nette woorden was dat zijn boodschap. Dus hij weet nu dat dat moet. Nou, we zullen zien of hij dat kan. En vervolgens is het...
Wie gaat de telefoon af?
Bij mij.
Nee, niet bij mij.
Ik kan natuurlijk niet opnemen nu. Ik zit in een podcast.
Je zit in een podcast. Je kan nu niet opnemen, nee. Oké. Okay. Nee. Sorry, ga verder, Maarten.
Ja, het is wel aan die trainer en zijn staf om te zorgen dat die jongen ook... Dat hij ook meegaat in het geheel. En dus, maar ja, goed, het is wel zo. We hadden de Sjoerd Mansour, die had daar een column over. Nou, vooraf hebben we een beetje over heen en weer gepingpongd van... God, wat zie jij? Wat merk je? En het is wel zo dat die Schmid kijkt wel met een onbevangen, onbevooroordeelde blik naar zo'n jongen. En nou, dat is denk ik niet slecht voor Nederlandse talenten. Bijvoorbeeld ook bij Ajax. Zo Gravenberg ook. Ik denk ja... het mooiste voorbeeld was die jongen die bij Jong Ajax speelde. Unuvar. Nou, die is al groot gemaakt en dat zou hem helemaal worden. En ja, dat is misschien niet slecht als daar mensen ook eens even met een andere blik naar kijken. Ja. Dat denk ik wel.
Hoort daar ook bij, vind je Maarten, dat hij buiten de selectie van Oranje gelaten had moeten worden door Frank de Boer? Ik bedoel, hij heeft heel weinig laten zien sinds de voorbereiding begin dit seizoen.
Ja, ik,
moet je dan niet gewoon zeggen, zoals Van Basten gisteren zei, nee, jij maakt even pas op de plaats. We gaan even voor een ander, totdat jij laat zien dat je weer op de goede weg bent.
Ja, nou ja, jij noemt Van Basten. Die heeft dat dus, toen hij met Danny Blind bondscoach was, hebben ze dat met Ziyech gedaan. Hè? Zij zeiden van, luister, er zijn op dit moment betere. Wij vinden naar die andere jongens niet te verkopen dat we hen er dan bij nemen. Alleen dat is natuurlijk zo'n ellende geworden toen. Dat de KNVB daar een beetje klem mee zit. Maar gewoon als je het sportief beoordeelt. Als Iatare nu Kees Vos uit Uden was. Dan was hij niet opgeroepen. 100% niet. Dus daar zit wel wat in. Absoluut.
Ik zou hem wel altijd oproepen hoor. Ik vond het wel een goede beslissing. Omdat dat voortraject met die jongen is natuurlijk bijzonder geweest. Hè? En als KNVB hebben ze filmpjes en al geplaatst. Ja, dan kan je niet zeggen bij de volgende Interlands. Jij bent voor ons een soort Yildirim geworden. Hartstikke fijn dat je voor ons wil gaan spelen, maar we roepen je niet meer op. Dit zijn interlands, zeker die eerste tegen Mexico, waarin je best wat kan proberen. En bovendien, een bondscoach begint. Nou ja, dan kan je ook een signaal afgeven naar zo'n speler. En straks een weekje met hem trainen en zeggen, joh, dit en dat moet schorten nog aan. En je hebt hem bij je kan met hem praten. En misschien is het voor PSV ook wel heel goed, omdat die jongen, normaal gesproken, hè, nu is hij er natuurlijk niet bij, maar normaal gesproken had hij dan meegetraind. En dan kom je misschien met een heel ander gevoel. Met je frisse gevoel weer terug bij je club. Ik denk dat dit niet... Het is geen EK of WK waar we voor selecteren. Dus ik denk niet dat het heel slecht is om hem te selecteren. Bovendien, jongens als Babel en zo hebben ook vaak slechte periodes bij een club gehad. En kwamen dan wel gewoon bij Oranje erbij. Dus ik vind het wel goed.
Maar dat is wel interessant wat je zegt. De vorige keer zat hij er natuurlijk bij. Dus ze hadden inderdaad de hoop van... Hè, dan komt hij bij ons terug. Hè? Dan is hij een weekje met Wijnaldum en zo geweest. En het eerste wat hij bij terugkeer deed... was zodanig slecht trainen. Gewoon niet mee willen dat ze van de training moesten sturen. Dus dat was wel... Ja, dat was wel opvallend. Maar het was, weet je wat leuk was geweest? Mag ik één ding zeggen dan? Weet je wat leuk was geweest? Als de Boer nu 23 spelers had moeten kiezen... en niet meer dan 23. Want hij had er nu 25. Ja, dus dat maakte het niet zoveel uit. Maar 23? Wie had hij dan laten vallen? Ja. in de groep. Dat had ik dan wel willen zien. Had je dan gezegd tegen Donny van der Beek, ja, sorry, ja, jij even maar horen. Even niet. Hup. Ja. Nou ja, maar dat was dan wel de vraag geweest.
Hij roept ook zijn schoonzoon op, hè?
Ja, stinks.
Terwijl Gakpo misschien ook wel had gekund in deze fase. Dus het is ook een beetje puzzelen voor die trainers. Ja, het is misschien een beetje flauw om zijn schoonzoon te noemen. Dat weet iedereen wel, maar... Het is natuurlijk ook puzzelen naar een toernooi wat veel verder ligt dan nu. Dus het is ook niet zo dat die speler nu in absolute topvorm moet zijn. Want als je nu Gakpo naar Stengs had gezet, deze week was Gakpo denk ik beter geweest. Maar goed, ja, hij zal misschien voor Stengs meer in Stengs zien op de lange termijn en ook in Iataren. Dus.
Ja, we komen straks nog over Oranje te spreken. Maar ik wil even één ding terug naar Iataren en wat er deze week vooral gebeurde. De polemiek, het artikel wat Maarten had geschreven. Dat er vervolgens in elk voetbalpraatprogramma hele discussies worden gemaakt. Dat Schmid maakt die speler kapot. En die maakte, ik heb een voetbal insight. Johan Derks was heel duidelijk bij Veronica insight erover. En dan de column van Sjoerd weer overheen die een hele andere mening geeft. Dus over één zo'n jongen die 18 jaar is. Is een soort van hele voetbaldiscussie losgebarsten.
Nou, kun je nagaan hoe dat voor die jongen zelf is, hè? Want die is inderdaad maar 18 jaar en die hoort het en die leest dat en die zal door de een op zijn schouder worden geslagen. En ik zag Dumfries wel een paar verstandige dingen zeggen. Maar ik denk dat we hem vooral moeten laten voetballen. En de column van Sjoerd was duidelijk. Maar goed, die hebben we ook wel eens gehad over Frenkie de Jong. Het is altijd een beetje puzzel in het begin, hè? Als je een speler tot een heel groot talent bombardeert. En deze is nog veel jonger dan dat Frenkie de Jong was. Maar ik denk dat iedereen wel... overeen is dat het een speler met grote kwaliteiten is. Maar dan is het natuurlijk inderdaad de vraag, komt hij er? En is het dan de oplossing wat Schmid nu doet? Of is het de oplossing dat wat de Boer nu doet? Dat de toekomst zal het leren.
Maar het slotwoord is aan jou in deze stelling.
Maar het is wel... Nou, maar wat ik er opvallend aan vind, gewoon in algemene zin, is, en dat is typerend voor toch ook wel de journalistiek van nu. Er zijn maar weinig mensen die gewoon weten hoe het... intern bijvoorbeeld bij een club eraan toe gaat. Wat zij met spelers meemaken. Hoe ze met spelers omgaan. Ik verbeeld me niks, maar ik weet hoe het bij PSV zit. En heel veel mensen weten het niet. En hebben allemaal een hele grote mening hoe het dan zou moeten. En wat Piet zou moeten doen en Kees zou moeten doen. En dat vind ik wel... Daar moet de journalistiek eens over nadenken. Of dat allemaal wel logisch is. Dat iedereen overal maar wat van moet vinden. Zonder enige kennis van zaken.
Waarvan acte, Maarten?
Bij deze. Ja. Ik ga naar de vierde stelling. AZ kan een aanval op de top 3 dit jaar vergeten.
Nou, voorlopig wel, ja.
Ja. En maar dat is ook wel interessant, hè. Dat iedereen... Neem maar iedereen die ernaar keek voor het seizoen... komt hij weer die een beetje kennis van zaken daarvan heeft... Of weet hoe het zit met spelers daar... Die zei van, wordt een moeilijk seizoen. En dat komt dan toch ook uit... Dus ja, dan is wel de vraag ook van hoe pakken ze dat nou met elkaar op? Want het is natuurlijk niet normaal als je 4-0 voor staat, dat je dan gewoon 4-4 laat worden. Hoe knap het van Sparta ook is. En dat is niet de eerste keer, bij Fortuna ook.
Dit is pijnlijker dan een 2-0 nederlaag, hè? Misschien wel een 3-0 nederlaag. Dit is echt veel pijnlijker. Ja. Dit als voetballer, ja, op een gegeven moment realiseer je het staat 2-4. Het zal toch niet, maar dan zie je dat het er toch... Dat het toch kan gebeuren en dat niemand dat kan voorkomen. Nou, lag er wel heel veel bij de keeper natuurlijk. Ja, die speelde natuurlijk de slechtste wedstrijd in zijn carrière.
Ik wilde net zeggen, jongens, weet je, je kunt als veldspeler zijn, kun je doen en laten wat je wil. Maar met alle respect, als de keeper zo blundert, dan is het ook vragen om puntverlies.
Maar is deze
avond nog even teruggezien. Maar wat was die aan het schutteren, zeg?
Maar dat is op basis van één wedstrijd ook weer. Weet je, en als je AZ dit seizoen ziet, is er toch heel veel wedstrijden nog niet heel overtuigend zoals het vorig jaar was. En dan kan je ook zeggen, misschien hebben ze nu Idrissi verkocht. Weet je, dus misschien zijn ze ook wat te laat begonnen met doorselecteren. Hè? Dat hadden ze dat veel eerder moeten doen om die selectie... ze hebben hem nu bij elkaar willen houden, wat kan. Hè? Je kan ook zeggen, we hadden gelijk door moeten pakken en door moeten selecteren.
Ja. Ja, maar ze vullen wel altijd aan. Hè? Dus je kan van AZ veel zeggen, maar die jongens weten ze erbij. Die Boeklal. Dus ze hebben altijd wel jonge spelers al snel weer klaarstaan. Ja, en als je ze de eerste helft zag spelen. Ik heb een groot deel van die wedstrijd teruggezien. Ja, dat was echt heel goed natuurlijk. Sparta was heel slecht. Maar ja, op dat moment denk je het wordt 0-7. En dan is het lek boven. Ja, dan krijg je dit. En dan, wat de keeper bij de eerste goal doet en bij die derde, ja. En bij die tweede zou ik nog wel eens beelden van achter de goal willen zien. Want ik heb het idee dat Dirk Abels gewoon zag dat hij helemaal niet in zijn doel stond. Want waarom schiet hij anders van die afstand? Het was ook niet eens een snoeihard schot, maar volgens mij heeft hij gewoon gedacht, hey, die keeper staat er niet. Laat ik het maar eens doen. Ja, nou ja, als je neutraal bent, heb je toch een mooi weekend gezien. Die jongen die 4-4 binnenschiet van Sparta, die Mijnals. Wat een geweldig schot. Ja, we kunnen wel altijd klagen. En het is natuurlijk ook zo dat het voetbal in Nederland af en toe ook tegen het lachwekkende aan zit in bepaalde fases in weekenden. Maar er zaten ook prachtige dingen tussen.
Ja, maar het was in ieder geval voor Sparta, was het in ieder geval
punt. Heel vermakelijk.
Ja, ik hoorde de commentator op Radio 1 zeggen, als het 5-0 wordt, moeten ze die wedstrijd schriftelijk af gaan doen. Dan moeten we gewoon stoppen met deze wedstrijd. Het werd alleen geen 5-0, ja.
Maar hij had ook, schoot hij op de lat. Penalty. Ja.
Die mist nooit een penalty, hè? Nee. En dan krijg je dit, ja. Ja.
Maar goed, het was voor maar AZ kan dus wel voorlopig eventjes op de wachtbank, op het bankje wat betreft top 3.
Maar beeld je maar in dat je Arne Slot bent. En dat is natuurlijk een man van de uitleg en van de nuance. En die komt niet schreeuwend en krijsend binnen en we gaan het zo en zo doen. Maar die moet nu vandaag een kleedkamer in. Die heeft eerst 3-1 voorgestaan bij Fortuna. Toen was alles in Koninkrijk in de laatste seconde is 3-3. Nou verspeelt hij een 4-0. Ga jij maar uitleggen over de afstanden en over de manier van inspelen. En dat werkt dan even op zo'n moment niet. Ik zag ook wel, gisteren zei hij al aardige dingen, hè, met ik wil wel mensen beschermen, zoals mijn keeper, maar het gaat nu gewoon niet meer. Dus ja, dat is wel een start. Volgens mij gaat dit wel even doorwerken, want ze spelen nu niet. Hè. Je krijgt nu die interlands en dan zijn al je spelers weg. Dan moet je ze straks weer bij elkaar rapen. Ja, dan moet het volgende resultaat moet gelijk wel goed zijn.
Ja, en ook, ze lopen steeds één wedstrijd achter, hè? Ja. Ook niet fijn.
Johan, wat wilde jij zeggen?
Ja, ik denk dat ze daar uiteindelijk wel weer aan de praat. Bij AZ is het elk seizoen dat ze even een dipje hebben. Dat is dan nu kennelijk aan het begin van het seizoen. Misschien zal het met corona te maken. Maar meestal beginnen ze heel sterk. En dan komt er... goed, weet je, dat weet je nu misschien beter. Ik heb altijd het gevoel dat bij AZ... dat het in het najaar altijd wat minder loopt. En nu in de voorbereiding, dat was heel erg. Toen scoren ze amper. Maar dat begint nu wel weer te komen. Alleen... Wat erbij kon kijken is dat ze ook net zoveel doelpunten weggeven. 3 bij Fortuna, 4 bij Sparta, dat kan ook eigenlijk niet. Maar weet je, het aanvalsspel begint wel weer, er heel aardig uit te zien. Dus ik verwacht wel dat AZ dat wel weer gaat draaien op de korte termijn zelfs. Dat dit even door. Ik denk juist dat de interlandperiode een voordeel is, Mikos. Dat je zo'n mokerslag te verwerken krijgt en met z'n allen even de kop leeg kan maken en, bij land, zeg maar. Dus in de...
Dan moet Oranje wel winnen, zeg maar, met al die internationals zometeen. Als Oranje, zeg maar, allemaal wedstrijden gaat verliezen, dan komen ze bij AZ ook lekker terug zometeen.
Nou ja, dat is natuurlijk zo, ja. Of die jongens in Noorwegen en in Zweden en weet ik het, waar ze allemaal heen gaan. Ja, als je daar goede resultaten boekt, dan kan dat inderdaad, dat je even de kop leeg maakt. Maar ja... Het hangt toch allemaal vanaf hoe het deze komende dagen en met dat corona. Hè, dat is ook allemaal, je weet nooit hoe dit met die interlands weer verloopt. Of hoe dat allemaal gaat. Hè. Dat reizen. Dus het is allemaal niet ideaal. Maar ze staan ook al veel punten achter. Hè. Ze hebben maar 3 gespeeld. 3. Dus, en het is een fase waarin we allemaal hebben gezegd. De topclubs moeten eigenlijk een soort van sprint tot de winterstop maken. En kijken of ze wie de minste punten heeft verloren. Dus het is natuurlijk altijd zo. Maar nu is het eigenlijk, zou 3 tot 6 punten verliezen misschien al veel zijn. Nou, Ajax is hier al 3 kwijt, Feyenoord 2. Maar AZ veel meer.
Ja, we gaan naar de laatste stelling van deze podcast. We hebben er 5 voor deze keer. Heeft alles te maken met Oranje dat eraan komt. En de laatste stelling is dan ook... De boer moet gelijk zijn stempel op Oranje drukken.
Dat moet je volgens mij altijd doen als trainer. Maar hoe doe je dat? Is dat je zegt van... ik ga het toch anders doen dan de vorige? Ik denk dat hij heel veel vast moet houden aan wat goed is gegaan. Want anders zet je jezelf ook een beetje voor joker. Maar toch moet je als bondscoach denk ik altijd je eigen stempel drukken. Dus als hij vindt dat er ergens dingen zijn die hij anders zou willen zien. En het is ook niet zo dat Oranje machine was de laatste tijd. Dan vind ik wel dat hij dat moet doen. En in het selectiebeleid gaat dat bijna niet. Want wat had hij dan moeten doen? Maar ja, ik ben wel benieuwd of bijvoorbeeld zo'n situatie als met Memphis. Hè, die van Koeman heel veel vrijheid kreeg. Dat ging vaak goed. Maar die nam het misschien ook... soms wel een klein beetje erg makkelijk op. Hè? Dus heel ver inzakken. Ja, wil de boer dat? Wil die daarvan af? Ik denk toch dat hij wel meteen inderdaad het stempel de boer erop moet drukken... zonder dat hij nou alles overhoop gooit. Dat zou natuurlijk gek zijn.
Ja, kijk, misschien moet hij... kun je eens denken... moet je iets met Luc de Jong in combinatie met Memphis? Hè? Dus je zag in vorig jaar november speelden ze ook een wedstrijd... was Memphis een beetje uit die spits weggehaald. Die speelde vanaf links. Hè. Dan had hij zeg maar zijn vrije rol vanaf daar. En dan stond De Jong in de spits naast een soort bliksemafleider. Nou, dat centrum. En dan zet je er nog één op rechts neer. Toen speelde toevallig Stengs. Nu heb je Bergwijn is er niet. Nou, Babel speelt bijna niks. Berghuis, dat zou misschien ook kunnen vanaf rechts. Dat je in elk geval, dat je daar eens iets mee doet. Ik sluit het ook niet helemaal uit dat hij daar wel eens naar bereid is naar te kijken. Je speelt 3 wedstrijden. Je zult echt niet alle 3 keer met dezelfde basis spelen. Simpelweg, ja, dat gaan die spelers niet trekken. Dus dat zou je kunnen doen. En achterin, Matthijs de Ligt is natuurlijk nog steeds weg. Wat wil hij daar? Zou hij bijvoorbeeld zeggen van, de Vrije moet zijn kans krijgen. Of zegt hij van, ja, god, die is best wel vaak geblesseerd. Ik doe het met, Blind en Van Dijk centraal. En dan zet ik Ake op links of Ake in het centrum. Dat soort dingen, daar zou die mee kunnen spelen.
Hij verdient nu wel een kans, toch? Nu, als je de beste verdediger bent in de Serie A.
Jawel, maar het is wel helaas een beetje voor de jongen. Want het is echt een geweldige prof. Maar het is altijd wat in het Nederlands elftal. Dus je kunt er, hoe je het ook bent of keert, je kunt er nooit van op aan. Dus ja, of dat nou ineens anders is, dat weet ik niet hoor.
Ik leg het over. Laat het even naar jullie. Ik kijk even naar Mikos en naar Johan.
Ja, hij is bij Inter natuurlijk niet geblesseerd. Dus als je kijkt naar zijn prestaties van Inter, dan zou hij natuurlijk met 2 vingers in de neus gewoon bij het Nederlands elftal moeten gaan spelen. En ik denk ook dat gebeurt, anders moet je hem niet oproepen. Hè. Als je de theorie van Maarten aanhangt, dan zou je moeten denken, hij is eigenlijk nooit... Maar hij heeft ook 2 jaar lang op de bank gezeten natuurlijk. Dus, en daar heeft hij nooit over gezeurd, want er ligt speelde. Dus dit lijkt mij wel het moment voor hem om te gaan spelen. Zeker ook Italië straks nog. Een van die 3 Interlands natuurlijk. Vlakbij waar die, of tenminste Bergamo, vlakbij waar die woont. Dus het lijkt mij logischer dat hij wel speelt. Maar ja, ik kan natuurlijk ook niet in het hoofd van de boer kijken. Ik heb eigenlijk geen idee hoe die hem als speler vindt.
Hoe zou dat gaan trouwens intern? Johan, leg me even bij jou neer. Hoe zou dat gaan? Dat de boer komt binnen. Die hele technische staf is de Koeman-staf die daar zit. En dan komt de boer daar binnen. Is het dan heel makkelijk om je gelijk te zeggen, nou jongens, ik snap wat jullie gedaan hebben. Het zag heel leuk uit. Leuk die finale van de Nations League, gaat allemaal lekker. Maar ik denk dat we dit en dit moeten doen. Denk je dat hij dat gelijk zou neerleggen dan?
Nee, ook omdat dat natuurlijk de afgelopen weken, maanden een beetje is verkondigd. Nadat Koeman naar Barcelona trok. Zo van, we willen dezelfde lijn vasthouden. Ja, weet je, dat kan hij niet rigoureus omgooien. Stel dat je Van Gaal bondscoach had gemaakt. Dan verwachten de spelers volgens mij ook niet anders dan dat... Dat ze andere kleding aan moeten en dat er nog 2 knopen dicht moeten, noem maar op. Wat eigenlijk volgens mij ook op neerkomt bij Frank de Boer is... Wat Maarten net al zei, van durft hij het aan om ook andere jongens uit te gaan proberen? Wat zit er in zijn hoofd? Hoe denkt hij? Durft hij het met... Of heeft hij iets in zijn hoofd waarbij Luc de Jong de aanvalsleider moet worden? Hoe kijkt hij naar het centrale duo, de samenstelling op het middenveld? Maar ook... Daar ben ik heel benieuwd naar. Voor mijn gevoel is het ook wel tijd om weer een beetje door te selecteren. Ik zie de waarde van een Stroopman en een Babel bij Oranje. Ja, die zie ik al lang niet meer. En nu komt dan... Maarten, jij zei in het begin volgens mij van... Het was mooi geweest als die 23 man had mogen selecteren. Nu zitten bijvoorbeeld Koopmeiners en Stroopman erbij. Ja, toch een beetje dezelfde types, vind ik. En hoe gaat dat proces dan? Is die... Is Frank de Boer ertoe in staat om geleidelijk aan en subtiel ook door te selecteren, waarbij we straks wat nieuwe gezichten gaan krijgen, maar ook van oud-gediende netjes afscheid gaan nemen.
Ja, maar je moet het zo zien, hè? Kijk, Strootman, die was voor Koeman was hij eigenlijk de aanvoerder van de wissels. In de zin van, hè, een ervaren jongen die zou meegegaan zijn naar het EK. Omdat je ook de nummers, zeggen ze wat, de nummers 15 tot 23, die moeten ook een bijdrage hebben. En hij was dan degene die, zoals Dirk Kuyt dat eigenlijk bij Van Gaal was, op het WK 2014 in het begin. Hè, ook zo'n aanjager van de reserves. Nou, Kuyt die speelde zich in het elftal. Nou, Strootman is op papier nog steeds de eerste vervanger van Frenkie de Jong. En nu komt Koopmeiners, die komt daar dus aan. En inderdaad, wat doet de boer daarmee? Schuift die Koopmeiners nu in? Of zegt hij van, ja, die is bij Jong Oranje nog nodig, want die gaan een toernooi spelen. Daar wacht ik nog even mee. Dat zijn wel interessante dingen inderdaad in dat groepsproces, om het zo te noemen.
Moet ik zeggen dat... vanuit Jong Oranje bekeken, snap ik ook wel dat dit dan het moment is dat je Koopmijners erbij haalt. Die hebben een vrij gemakkelijke wedstrijden voor de boeg. Ja, ja. Waarbij ik ook dacht van ja, zal het daar ook een beetje mee te maken hebben dat Jong Oranje hem een beetje kan missen. En wat jullie net zeiden, ja, ik heb dat volgens mij tijdens een van onze vergaderingen ook wel eens geroepen. Als ik de aanvallers bij Oranje zie, Promes, Depay is dan vrij onomstreden. Maar ook Babel, Bergwijn. Dan zou ik Berghuis wel eens willen zien, een paar wedstrijden.
Ja.
Als je ziet hoe, in welke vorm die steekt in de Eredivisie, al hoe lang Mikos. Dan denk ik van ja, geef hem toch eens de kans als rechtsbuiten. Veel minder dan de andere jongens de afgelopen interlands kan hij het niet doen.
Voelt Berghuis dat ook zo, Mikos? Ja. Dat hij wel een kans verdient in Oranje, een serieuze kans?
Nou, Berghuis kennen er wel, ja. Die vindt wel dat hij wat meer... Maar die is ook wel realistisch, denk ik. Kijk, hij heeft... Nee. Hij is overtuigd van zichzelf, laat ik het zo zeggen. Maar hij heeft natuurlijk een moeilijke voorbereiding gehad. Berghuis is wel iemand die in die drie interlands natuurlijk wel wat speeltijd zou kunnen krijgen. Maar ja, het is ook zo, ja, hij concurreert toch met jongens die bij Spurs spelen, Bergwijn.
Ja, maar je speelt bijna niet, dus...
Nee, oké, maar die heeft het in Oranje toch niet. Hij heeft het in Oranje toch niet slecht gedaan. Dus het blijft natuurlijk ook zo. En dat is misschien ook nog wel een overweging voor hem die laatste 24 uur, dat het nog open is ongeveer. Ja, je blijft natuurlijk toch maar een speler in de Eredivisie. Hè? En je maakt je een paar goals tegen Willem II. En dan zal je toch als bondscoach denken: ja, hij stond toevallig aan de andere kant, maar daar liep Vincent Schippers uit Vaardingen. Die deed voor het eerst mee. Dat is natuurlijk toch andere koek dan wat je in de Serie A of in de Premier League tegenkomt. Dus. Ja, daar loop je als Eredivisie-speler toch een beetje tegenaan, denk ik.
Maar is Berghuis op weg naar de uitgang bij de Kuip, denk je, de komende 24 uur? 8 miljoen?
Nou, hij gooit de deur niet dicht, maar hij zegt ook dat nog steeds niet is gekomen wat hij wil. En ja, bij Feyenoord denken ze wel van ja, het is nu zo kort dag. Het kan nog steeds, maar wat moeten wij nog als hij weg is? Want het scheelt natuurlijk, laten we zeggen, 40%. Feyenoord gaat gewoon wegzakken als zij hem er niet meer bij hebben. En als ze niks meer kunnen doen. Nou, voor dat bedrag kunnen ze al bijna niks doen. Of ze moeten heel creatief op de achtergrond iemand klaar hebben gezet. Maar hij sluit het niet uit. Ik zou zelf denken, ja, ik ben nu al heel lang 8 miljoen waard. En tot nu toe is er niemand geweest blijkbaar die zegt, nou, dan komen wij je ophalen voor 8 miljoen. Dus voor hem is het blijkbaar wachten op die ene club die de rechtsbuiten verkoopt. En dan zegt, nou, dan moeten we hem hebben. En dat kan natuurlijk nog steeds een interessant iets zijn. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat ze in de Kuip denken van ja, nou heeft het zo lang geduurd. Die transfersom is al zo lang duidelijk, ook voor andere partijen.
Het verbaast mij wel dat ze bij Sevilla hebben het over gehad. Hè. Sevilla zouden misschien wel eens Berghuis de Jong. Die halen dan Idrissi. En dan denk ik, daar betaal je 12 miljoen voor volgens mij aan AZ. Terwijl je voor 8 miljoen Berghuis kan oppikken.
Nee, maar dat snap ik wel. Want die hebben echt, die jongen, die gaat het daar vast, ja, wellicht goed doen. En dan is hij straks dubbele waard.
Ja, oké.
Ja. Hij is jonger, hij is veel jonger. Dus kijk, Berghuis zit natuurlijk niet zoveel restwaarde op. Hè? Maar 8 miljoen is natuurlijk niet heel veel. Maar hij is op een leeftijd dat je hem niet echt meer gaat verkopen, denk ik. Hè? Je moet ervan uitgaan dat je hem dan 2 jaar nog gebruikt. Zit hij rond de 30, 32. En dan moet je hem nog verkopen. Ja, dan is meestal het laatste transfer is meestal nog of een keer terug naar de Eredivisie. Of naar een land waar echt geld verdiend kan worden. Dus daar zullen ze misschien tegenaan ikken. Maar ik vind het nog steeds wel een hele goedkope speler voor het rendement, hè.
Dat klopt, ja. Goed. Mannen, dit was de AD Voetbalpodcast voor vandaag. Maarten, Mikos, Johan, dank. Dank ook voor het luisteren thuis. Wij zijn er volgende week weer. En dan gaat hij volledig in het teken staan van Oranje. Heb ik zo donkerbruin vermoeden, de Voetbalpodcast. Want dan hebben we net 2 interlands gehad, hè? Van de Boer, volgens mij. Volgende week maandag. Ja, we hebben 2 gehad. Ja. Dan hebben we nog 1 te gaan tegen Italië. Heel goed. Dankjewel, jongens.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Luister nu naar de nieuwe podcast Je bent jong en je vindt wat. De podcast waarin jong Nederland zijn mening geeft over wat de afgelopen week is gebeurd in Nederland en de rest van de wereld. Iedere 2 weken praat ik, Roel Maalderink, met ze over de actualiteit.
Ik zie heel graag mensen een beetje grapjes maken in de klas en een beetje met je vinger opsteken. Maar juf, dat klopt toch helemaal niet?
Weet jij er iets van? En je idee laten zien. Toen vroeg ik, ja, waarom ben ik aangehouden en niet de rest hier? Want er fietsten ook andere mensen langs en natuurlijk echt geen antwoord.
Het is ook zo, je voelt helemaal mee met die mensen. Want het zijn allemaal mensen die best wel snel zijn afgevallen in die andere afleveringen.
Ja. Abonneer je nu op Spotify of Apple Podcast.